Hallo, ik ben Noah. Welkom bij de podcast van 9R3. Vandaag zal ik dit boek samenvatten en bespreken. Life Without Ed van Jenny Schaefer, geschreven met bijdrage van therapeut Tom Rutledge, is een ervaringsgericht zelfhulpboek over herstel van anorexia en bulimia. Schaefer beschrijft hoe zij haar eetstoornis niet langer uitsluitend zag als een medische aandoening, maar als een schadelijke relatie met een afzonderlijke figuur Ed. Kort voor Eating Disorder. Die beeldspraak vormt het hart van het boek. Door Ed een stem, gedragspatronen en manipulatieve trekken te geven, leert de lezer onderscheid maken tussen de eisen van de eetstoornis en de eigen waarden, behoeften en identiteit. Het boek combineert persoonlijke ervaringen met therapeutische reflecties en korte oefeningen. Het doel is niet om herstel voor te stellen als een eenvoudige beslissing, maar om concrete taal te bieden voor een proces waarin iemand stap voor stap leert twijfelen aan, tegenspreken en niet gehoorzamen aan de eetstoornis. De toegankelijke, korte hoofdstukken maken het vooral bruikbaar als aanvulling op professionele behandeling en steun uit de omgeving. Ik zal je de belangrijkste inzichten uit dit boek geven. Ten eerste, de eetstoornis losmaken van de persoon via de figuur Ed. De centrale techniek van Life Without Ed is externalisering. Schaefer geeft haar eetstoornis de naam Ed en behandelt die als iets dat niet samenvalt met wie zij werkelijk is. Dat is meer dan een pakkende metafoor. Bij een eetstoornis kunnen kritische gedachten over eten, gewicht, controle en perfectie zo vertrouwd klinken dat ze worden ervaren als de eigen, betrouwbare stem. Door die gedachten als de woorden van Ed te herkennen, ontstaat er ruimte om te vragen: wil ik dit zelf? Of wordt mij dit opgedrongen door de eetstoornis? Het boek gebruikt daarbij het beeld van een ongezonde, zelfs gewelddadige relatie. Ed belooft veiligheid, controle of waardering, maar beperkt tegelijk gezondheid, eerlijkheid, relaties en vrijheid. Die vergelijking verduidelijkt waarom stoppen moeilijk kan zijn, ook wanneer iemand de schade intellectueel al begrijpt. De eetstoornis wordt niet geromantiseerd en evenmin voorgesteld als een vrijwillige keuze. Schaefer maakt zichtbaar dat gehechtheid aan schadelijke regels naast de wens om te herstellen kan bestaan. Externalisering helpt dus om schaamte te verminderen zonder verantwoordelijkheid weg te nemen. De lezer kan leren de stoornis te bestrijden in plaats van zichzelf als het probleem te behandelen. Daarmee krijgt herstel een duidelijke tegenstander, terwijl de persoon zelf recht houdt op mededogen en een eigen stem. Ten tweede, de verschillende gezichten van controle en perfectionisme herkennen. Schaefer laat zien dat Ed niet altijd op één herkenbare manier spreekt. Zij beschrijft verschillende gezichten van de eetstoornis, waaronder Miss Perfectionist, de Schuld Monster en de Timekeeper. Deze benamingen maken specifieke patronen zichtbaar die anders gemakkelijk als normale discipline, ambitie of verantwoordelijkheid kunnen worden vermomd. Perfectionist koppelt eigenwaarde aan foutloos functioneren en maakt kwetsbaarheid onacceptabel. De Schuld Monster produceert rigide regels over wat iemand zou moeten eten, wegen, presteren of voelen. De Timekeeper bewaakt tijd en productiviteit zo streng dat rust, spontaniteit en sociale ruimte onder druk komen te staan. Het nut van deze indeling is praktisch. Wanneer iemand kan benoemen welk patroon op dat moment actief is, wordt de reactie gerichter. Een perfectionistische aanval vraagt bijvoorbeeld om ruimte voor onvolmaaktheid, terwijl een dwingende eetregel juist om steun bij een concreet alternatief kan vragen. Het boek verbindt eetstoornisgedrag daarmee aan bredere thema's als controledrang, zwart-wit denken en geheimhouding. Tegelijk vermijdt het de suggestie dat elk streven naar structuur ongezond is. De vraag is of een regel het leven ondersteunt of het leven kleiner maakt. Zo verschuift de aandacht van uiterlijk gedrag alleen naar de functies die dat gedrag vervult en de prijs die iemand ervoor betaalt. Ten derde, van gehoorzamen naar actief tegenspreken en ongehoorzaam zijn. Een belangrijk onderscheid in het boek is het verschil tussen Ed niet gehoorzamen en werkelijk van mening verschillen met Ed. In het begin van herstel kan iemand een eetstoornisregel uitvoeren, nochtans de regel innerlijk nog volledig geloven. Een maaltijd eten kan bijvoorbeeld voelen als falen, terwijl de persoon toch de afspraak met een behandelteam volgt. Schaefer presenteert die eerste vorm van ongehoorzaamheid als wezenlijk gedrag hoeft niet te wachten tot gedachten en gevoelens volledig zijn veranderd. Door herhaaldelijk anders te handelen, kan er geleidelijk bewijs ontstaan dat de voorspellingen van Ed niet betrouwbaar zijn. Later wordt ook inhoudelijke tegenspraak mogelijk. De lezer onderzoekt dan welke waarden Ed bevordert, zoals isolatie, liegen en zelfverwaarzing, en welke waarden de persoon zelf wil volgen, zoals gezondheid, verbinding en eerlijkheid. Dit maakt herstel niet louter een strijd tegen symptomen, maar een oefening in besluitvorming. De aanpak is concreet doordat kleine keuzes, tellen een regel herkennen, steun inschakelen, een alternatief kiezen en achteraf evalueren wat er werkelijk gebeurde. Dat betekent niet dat angst verdwijnt zodra iemand ongehoorzaam is. Het boek erkent juist dat angst en weerstand te verwachten zijn wanneer vaste patronen worden doorbroken. De maatstaf voor vooruitgang is daarom niet direct comfort, maar toenemende ruimte om te handelen in lijn met herstel en persoonlijke waarden. Ten vierde, een eigen onafhankelijkheidsverklaring als kompas voor herstel. De titel verwijst naar Schaefer's persoonlijke Declaration of Independence, een tekst waarin zij haar positie tegenover Ed opnieuw bepaalt. Het schrijven van zo'n verklaring geeft vorm aan een vaak vaag herstelvoornemen. In plaats van alleen te denken dat de eetstoornis moet verdwijnen, formuleert iemand welke vrijheden worden teruggevorderd, welke grenzen nodig zijn en welke waarden voortaan richting geven. De oefening sluit aan bij de centrale scheiding tussen zelf en eetstoornis Ed kan eisen stellen, maar heeft geen vanzelfsprekend gezag. Een schriftelijke verklaring kan vooral bruikbaar zijn op momenten waarop de eetstoornis overtuigend of vertrouwd klinkt. Dan herinnert de tekst aan een eerder, bewuster genomen besluit. De waarde ervan ligt niet in een plechtig, eenmalig afscheid. Herstel verloopt doorgaans met ambivalentie, terugvalrisico en wisselende motivatie. De verklaring werkt daarom eerder als een kompas dat herzien en opnieuw gebruikt kan worden. Schrijver koppelt onafhankelijkheid bovendien niet aan geïsoleerde zelfredzaamheid. Haar benadering noemt de rol van therapie, voedingsdeskundige en lotgenotencontact. De verklaring krijgt pas praktische betekenis wanneer zij wordt vertaald naar veilige, haalbare acties en gedeeld kan worden met mensen die steun bieden. Daarmee corrigeert het boek een mogelijke misvatting van de scheidingsmetafoor: iemand hoeft Ed niet alleen te vergaten. Onafhankelijk worden van de eetstoornis kan juist betekenen dat hulp toelaten en openheid verkiezen boven geheimhouding. Tot slot, persoonlijk herstelverhaal gecombineerd met professionele behandelcontext. Life Without Ed onderscheidt zich doordat het de beleving van een voormalige patiënt naast de professionele invalshoek van Tom Rutledge plaatst. Schaefer's persoonlijke stem maakt de innerlijke logica van een eetstoornis begrijpelijk, zonder die logica als gezond te bevestigen. Rutledge's bijdrage helpen om ervaringen te verbinden aan herstelwerk, reflectie en behandeling. Deze combinatie is relevant omdat veel algemene zelfhulpboeken ofwel sterk klinisch zijn ofwel vooral een persoonlijk getuigenis bieden. Hier krijgt de lezer zowel herkenning als een kader om die herkenning te gebruiken. De korte, toegankelijke passages passen bij een doelgroep die zich mogelijk snel overweldigd voelt door lange theoretische uitleg. Ook voor naasten kan de relationele metafoor verhelderen waarom argumenten als eet gewoon normaal vaak onvoldoende zijn. Zij kunnen leren de persoon niet met de eetstoornis te vereenzelvigen en steun te richten op veiligheid, eerlijkheid en behandeling. Tegelijk zijn er grenzen aan de reikwijdte. Het boek is sterk geworteld in Schaefer's ervaring met anorexia en bulimia, waardoor mensen met bijvoorbeeld een eetbestoornis zich mogelijk minder direct herkennen. Bovendien vervangt een boek geen medische of psychologische zorg, zeker niet wanneer lichamelijke risico's of ernstige symptomen spelen. Juist doordat Schaefer herstel als een proces met een behandelteam beschrijft, is het best te lezen als ondersteunend materiaal, niet als zelfstandig behandelplan. Concluderend. Life Without Ed is vooral geschikt voor mensen die herstellen van anorexia of bulimia en moeite hebben om de dwingende stem van hun eetstoornis van hun eigen identiteit te onderscheiden. Het kan ook waardevol zijn voor partners, familieleden, vrienden en beginnende hulpverleners die beter willen begrijpen waarom een eetstoornis tegelijk schadelijk en moeilijk los te laten kan voelen. De praktische opbrengst ligt in de taal die het boek aanreikt. Wie gedachten, regels en drang als Ed leert herkennen, kan ze benoemen zonder zichzelf te veroordelen. De oefeningen rond ongehoorzaamheid, persoonlijke waarden en een onafhankelijkheidsverklaring vertalen dat inzicht naar kleine, herhaalbare keuzes. Voor lezers in Nederland en België kan de kern goed aansluiten bij herstelbegeleiding. Maar medische monitoring en gespecialiseerde eetstoorniszorg blijven noodzakelijk wanneer die nodig zijn. Wat dit boek onderscheidt binnen het genre, is niet een nieuw dieet, een stappenplan voor gewichtsverandering of een afstandelijke klinische uitleg. De kracht ligt in de consistente, relationele metafoor: de eetstoornis is een controlerende invloed waarmee iemand kan leren breken, terwijl de persoon zelf meer is dan de aandoening. De combinatie van Schevers open persoonlijke perspectief en Rutledge's therapeutische duiding maakt die metafoor bruikbaar zonder haar als simplistische oplossing voor te stellen. Het boek is het meest overtuigend als toegankelijke aanvulling op behandeling, voor wie een concrete manier zoekt om herstelgesprekken met zichzelf en anderen te voeren. Als je ons wilt steunen Jenny Schever, kun je het boek kopen via de Amazon-link die ik in de beschrijving van de podcast heb geplaatst. Laat me na het lezen weten wat je ervan vond en deel je gedachten. Tot de volgende keer.